Buurman B. Geschreven en voorgelezen door Thea Dubelaar. Buurman Butter was oud en morsig. Zijn kleren waren altijd goor en gekreukeld en hij zag er grijzig uit alsof hij weken niet onder de douche was geweest. Ooit was hij belangrijk en bekend geweest. Volgens mijn ouders had hij zelfs in de Tweede Kamer gezeten, maar dat moet zo ongeveer een eeuw geleden zijn geweest. Ik kon me die schuivelende, in zichzelf mompelende, stokoude man absoluut niet jong en actief voorstellen. Ik had geen hekel aan hem. Hij stonk niet, was niet lastig en hij kocht altijd kinderpostzegels en loodjes voor de voetbalclub van me toen ik nog klein was. Ik zei hem altijd keurig gedag als hij buiten bezig was en dan groette hij terug en maakte soms een grapje zo vreemd dat ik het vaak niet snapte. Maar dan lachte ik toch om hem een plezier te doen. Meer contact hadden we niet. En toen, op een dag, vroeg hij me om binnen te komen. Hij stond me op te wachten in de steeg die achter onze huizen langs liep. Ik kwam uit school. Die dag hadden we veel huiswerk en ik had honger, want ik was mijn brood vergeten en ik had zo weinig geld bij me dat ik alleen een patatje had kunnen kopen in de pauze. Dus ik zat niet echt te wachten op een uitnodiging van onze gore buurman. Maar hij stond midden op het smalle pad. Ik kon stomweg niets anders doen dan zijn achtertuin ingaan en mijn fiets tegen zijn schuurtje zetten. "Ik heb je hulp nodig," zei hij. "Vroeger had ik het in mijn eentje wel geklaard, maar nu red ik het niet meer. Dus als je even tijd hebt..." Eigenlijk wilde ik nee zeggen. "Nee, ik heb geen tijd." "Nee, ik wil u niet helpen." Maar tegelijkertijd wilde ik ook wel. Ik was nieuwsgierig. Tot nu toe had ik nog nooit een voet bij buurman Bitter over de drempel gezet. Hij was niet iemand die zomaar iemand binnenliet. En de kans om zijn huis van binnen te zien was te mooi om te laten schieten. Het klusje waarvoor hij mij nodig had zou vast niet heel lang duren. Welgemoed liep ik achter hem aan over het tegelpaadje naar de keukendeur. Alle huizen in onze straat zijn min of meer hetzelfde. Gewoon rijtjeshuizen. Mooi ruim, dat wel, maar verder niet bijzonder. Toch hapte ik naar adem toen we de keuken inkwamen. Hij was langer dan die van ons. Meneer Butter had er een stuk gang bij getrokken en alles was er van spiegelglad, roestvrij staal. Zelfs de muren en de vloer. In het midden stond een erg lange tafel, ook van staal. De keuken leek op een restaurantkeuken, of nee, hij leek op een slagerij. Dat kwam ook door de bizarre verzameling messen die magnetisch aan de muur boven het aanrecht zaten geplakt. Keurig in het gelid en alles was eng schoon. Buurman Butter woonde alleen. Zijn vrouw was al jaren dood. Ik kon me niet eens herinneren of ik haar ooit had gezien. Maar hoe ze ook was geweest, ik kon me niet voorstellen dat ze vroeger had staan koken in deze steriele hal. En voor iemand alleen was deze keuken belachelijk groot. Meneer Butter liep zonder op of om te kijken langs de lange tafel naar de deur aan het andere eind. Ik bleef vlak achter hem. Het leek me niet leuk om alleen in deze kille ruimte achter te blijven. De entree was een stuk vertrouwder. Hij leek veel op onze eigen entree, maar dan smaller. De voordeur zat op dezelfde plaats, net als de wc en de deur naar de kelder. Meneer Butter stevende recht op de kelderdeur af. "Wat gaan we eigenlijk doen?" vroeg ik. "Jenny uit de vriezer halen," antwoordde hij. Ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan. "Ze moet ontdooien, anders kan ik niks met haar beginnen," zei de buurman ook nog, terwijl hij het kelderlicht aandeed. Dit keer wist ik heel zeker dat ik het goed had gehoord. Meneer Butter was al bijna beneden, maar ik stond boven aan de trap te aarzelen. Het leek me opeens gevaarlijk om naar beneden te gaan. De buurman was uit het zicht verdwenen. Ik staarde naar de kelder onderaan de trap. Opeens verscheen hij weer, hij keek omhoog. Daardoor leek zijn gezicht kleiner. Zijn grijze spriethaar stond in een oplichtend kransje om zijn hoofd. "Kom je?" vroeg hij vriendelijk. Hij zag er volkomen ongevaarlijk uit. "Doe niet zo idioot," zei ik tegen mezelf. "Je duwt die oude man zo omver als hij iets raars zou doen." Met twee treden tegelijk sprong ik naar beneden, precies zoals ik bij ons thuis altijd doe als ik iets uit de kelder moet halen. Onze kelder is een soort voorraadschuur. Planken vol pakken en potten met allerlei etenswaren, dozen en kratten met groenten en fruit en een uitgebreid wijnrek met de wijnverzameling van mijn vader. Meneer Butter had een heel andere verzameling. Ook in zijn kelder hingen rondom planken aan de muren, maar daarop stonden opgezette dieren. Hoofdzakelijk vogels, maar ook een paar poezen en zelfs een hond. Hun glazen ogen glansden akelig in het neonlicht. Sommige mensen vinden opgezette dieren prachtig. Dat snap ik niet. Ze zien er altijd afschuwelijk dood uit, misselijkmakend echt en tegelijkertijd dood. Geconserveerde lijken. Ik keek vlug naar meneer Butter. Die deed net de deksel open van een gigavrieskist. Hij dook voor over de kist in en begon aan iets groots te trekken. Ik zag alleen nog zijn ingevallen oude mannenkont en zijn iets wat kromme, dunne beentjes. "Kan jij de bovenkant pakken, dan neem ik de benen." Zijn stem klonk gedempt vanuit de ijzige diepte. Ik huiverde. In stilte hoopte ik nog dat we een hond uit de vriezer zouden halen, al had een hond natuurlijk geen benen. Maar het was een mens, niet heel groot, bijna een kind nog, goed ingepakt in ondoorzichtig plastic. Je kon duidelijk de vorm zien, het hoofd, de armen langs het lichaam gesnoerd, de benen, Jenny. Ik wilde wegrennen en tegelijkertijd stond ik als aan de grond genageld, ik kon me domweg niet verroeren. Verbazingwekkend hoe zwaar zo'n jong vrouwtje kan zijn, mompelde de buurman. Heb je er goed vast? Hij was naar de kopse kant van de vriezer geschuiveld en had zijn handen in elkaar gehaakt onder de benen van het bevroren schepsel. Hij keek op, een beetje verbaasd, lichtelijk geïrriteerd. Is er iets? Vroeg hij, terwijl hij me aanstaarde. Nee, niets, antwoordde ik snel en boog me over het lijk. Het voelde hard en koud. Het had niets menselijks en dat hielp me om mijn paniek en walging te bedwingen en te doen alsof er niets aan de hand was. 1, 2, 3. Samen hezen we Jenny uit haar ijzige doodskist. Ze was inderdaad veel zwaarder dan je zou verwachten. We dribbelden naar de trap. Mijn handen werden kouder en kouder. Ik vreesde dat ze dadelijk aan het diepvrieslijk zouden vastvriezen. Wacht even, zei ik, en ik liet mijn kant van het lijk op de grond zakken. Meneer Butter liet de benen los die met een klap en een akelig gekraak op de grond terechtkwamen. Heeft u handschoenen, vroeg ik, of een oude lap, het is zo koud aan mijn handen. Ach ja, natuurlijk, stom van me om dat te vergeten. Meneer Butter liep naar een emmer die naast de vriezer stond en haalde er iets uit. Welke wil je? Hij hield een paar overwanten en een stel tuinhandschoenen omhoog. Ik koos de overwanten, die leken me het dikst. Meneer Butter deed zelf de handschoenen aan. We raapten het lijk weer op en draaiden even besluiteloos rond aan de voet van de trap. Uiteindelijk ging meneer Butter achteruit de trap op, zo goed en zo kwaad als het ging, trok hij de benen omhoog. Ik duwde tegen de schouders. Voetje voor voetje, tree voor tree gingen we naar boven. Het lijk leek bij elke tree zwaarder. Toen ik de bovenkant eindelijk de vloer van de hal opduwde, was ik compleet uitgeput. Hijgend leunden we allebei tegen de muur. Ik vroeg me af wat ik moest doen. Weglopen en de politie bellen, dat leek me het meest logische. Maar de voordeur zat op slot en de buurman stond tussen mij en de keuken in. Zelfs als ik langzaam heen kon stormen, liep ik het risico dat hij een van de messen die in de keuken aan de muur hingen zou grijpen en in mijn rug gooien. Ik wist opeens heel zeker dat buurman Butter erg handig was met messen. Het was verstandiger om te doen of het heel gewoon was om met een bevroren lijk te slepen. Wat gaat u met haar doen? Vroeg ik. Opzetten? Dit wordt een heel bijzonder exemplaar. Meneer Butter verheugde zich duidelijk op de klus. Zullen we weer? Hij boog stram voorover om de benen weer op te pakken. Ik tilde de bovenkant van de grond. Het was veel minder zwaar om Jenny naar de keuken te dragen en op de stalen tafel te leggen. Wil je haar zien? Vroeg meneer Butter. Nee, dacht ik. Er kwam geen geluid uit mijn mond. Als versteend stond ik te kijken naar de oude gerimpelde handen die het plastic met een kort vlijmscherp mes opensneden. Op het moment dat de buurman het plastic omhulsel opentrok, keek ik weg naar het brandschone aanrecht en telde de messen aan de muur. Het waren er 19. 20 met het mes dat meneer Butter naast Jenny op de tafel had gelegd. Ha, ze is prachtig gebleven, riep hij verrukt. Ondanks mijn weerzin keek ik toch naar het gezicht dat nu bloot was. Even drong het niet tot me door wat ik zag. Toen besefte ik in een flits dat Jenny geen meisje was. Ze was een aap, een orang-outan. Haar ronde, oranje gezicht zag er lieflijk en rustig uit, alsof ze zo weer wakker kon worden en van de tafel springen om met één gekromde wijsvinger op de grond leunend weg te hollen de tuin in, de steeg door op weg naar. Waar komt ze vandaan? Vroeg ik. Uit een Duitse dierentuin, antwoordde meneer Butter. Het was echt een buitenkansje dat ik haar heb kunnen kopen. Ja, zei ik, dat is heel bijzonder. En ik bedacht dat Jenny niet bij de vogels, de poezen en de hond op de plank zou passen. Bedankt voor de hulp, zei meneer Butter. Kom je eens kijken als ze klaar is? Ik knikte en zei, graag. Maar terwijl ik de keukendeur uitging, wist ik al dat ik Jenny niet opgezet wilde zien.